Goedemorgen, broeders en zusters. Erg fijn om vanmorgen bij u te mogen zijn. Het is al een hele tijd geleden weer dat ik in uw midden mocht zijn en samen met u hier mocht loven en prijzen en ook zijn woord openen. Johannes 21, een heel bekend gedeelte. Johannes 21 en daar lezen we vanaf vers 15 tot vers 22. Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief, meer dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide ten tweede malen weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? En hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. En hij zeide ten derde male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? En Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde keer tot hem zei: Hebt gij mij lief? En hij zei tot hem: Heere, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen gij jonger waart, omgordet gij uzelf en gij gingt waar gij wildet. Maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende, sprak hij tot hem: Volg mij. En Jezus en Petrus zich omwendende, zag de discipel volgen die Jezus lief had, die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had en gezegd had: Heere, wie is het die u verraadt? Toen hij deze zag, zeide Petrus tot Jezus: Heere, maar wat zal met deze gebeuren? Jezus zeide tot hem: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Ik wil vanmorgen nadenken over navolging. We hebben hier een bekende geschiedenis. De Heer Jezus had na zijn opstanding tegen zijn discipelen gezegd: Ga naar Galilea. Ik ga u voor naar Galilea. En zij zijn weer naar Galilea gereisd. En als ze daar wachten op wat er moet gaan gebeuren, en ze zitten daar een aantal dagen, en zegt Simon Petrus: Ik ga vissen. En ik kan me dat zo goed voorstellen. In Guinea-Bissau, in Empada, waar wij woonden, daar zaten we ongeveer 3 kilometer bij een grote zee in Ham vandaan, die daar zo'n 40 kilometer, 30 kilometer diep het land in liep. En ik had daar een kano, een uitgeholde boomstam. En af en toe probeerde dat 1 keer in de maand te doen. Het lukte niet altijd. Maar dan, om er echt even uit te zijn, dan ging ik met die kano dat wijde water op. Vlak, wijd water. Een paar honderd meter breed tot een paar kilometer breed. Doodse stilte. Nou, doodse stilte niet. Je hoorde de vogels, je hoorde soms de dolfijnen, maar het was heerlijk rustig, ver van de mensen. Even tot rust komen. Ik ging daar vissen. En dat deden we, dat deed ik omdat ik dat fijn vind, maar ook omdat we het soms nodig hadden. Dan vulden we het koelkastje weer op met vis. Maar het was voor mij vooral een moment om even helemaal in de rust te komen. En ik kan me zo voorstellen dat Petrus en de discipelen, na alles wat ze hadden meegemaakt, die enorme, turbulente week, de intocht in Jeruzalem, de gevangenneming, alles wat de Heer Jezus hen gezegd had in die laatste week, want er is ook heel veel, daar komen we zo nog op terug. En dan de gevangenneming, het lijden van de Heer Jezus, het sterven van de Heer aan het kruis, en dan de opstanding. Wat een gigantisch emotionele, turbulente tijd hadden ze doorgemaakt. En als ze daar dan zitten te wachten en Petrus ziet dat water, dan zegt hij, ik ga vissen. Ik ga er eventjes uit. Ik ga even bezig. Soms is het goed om dat ook, om alles even achter je te laten en druk bezig te zijn met het vissen. Maar dan kan je ook je gedachten weer richten op de Heer. Daar zijn ze dan. Ze zitten op dat water en dan roeien ze terug en daar staat daar iemand. Het is interessant dat Johannes deze dingen allemaal zo uitgebreid beschrijft. En als je kijkt naar het evangelie van Johannes, dan zien we dat meer dan de helft van de hoofdstukken eigenlijk helemaal gericht is op dat paasgebeuren. Lees maar in hoofdstuk 12. Dat is 6 dagen voor het Pascha. En er zijn een aantal zaken die daar sterk in naar voren komen. In de eerste plaats geeft Johannes heel veel van de details van wat er toen gebeurde. Je zou kunnen zeggen, het is bijna het paasevangelie. En in die tijd dat de Heer Jezus daar komt naar Jeruzalem om te lijden en te sterven, zijn er 3 interessante zaken, momenten dat hij met zijn discipelen zit en eet. Want als de discipelen dan nu met dat bootje weer dicht bij het strand komen, dan zien ze de Heer Jezus. En hij vraagt, vrienden, heb je wat te eten? Heb je wat toespijs? Heb je wat gevangen? En ze zeggen, nee, helaas niet, we hebben niks gevangen. Hij zegt, de Heer Jezus, werp je net aan de rechterkant van de boot uit en je zult wat vangen. En dat doen ze en dan zit dat net helemaal vol met vissen. En onmiddellijk gaan de gedachten terug naar die andere wonderbare visvangst. En Johannes zegt tegen Petrus, het is de Heer die daar staat. En Petrus kan niet wachten, hij springt overboord en hij gaat naar het land om bij de Heer te zijn. En als hij daar komt, dan is er al een vuurtje met vis. Waar dat dan vandaan komt, is niet duidelijk. En er is brood, de Heer heeft daarvoor gezorgd. En dan slepen ze die vissen aan land en de Heer Jezus zegt tot zijn discipelen, komt en houd de maaltijd met mij. Dit is eigenlijk de 3e maaltijd. Want de eerste die vinden we helemaal aan het begin. Als de Heer Jezus bij Jeruzalem komt, dan is hij in Betanië. En dan heeft hij daar de maaltijd bij Martha en Maria en Lazarus. Met zijn discipelen. Het is de maaltijd waar hij ook gesalfd wordt. Met mirre. Of nardesolie. Waar sommige van de discipelen zo'n probleem hebben, vooral Judas. En dan zegt de Heer Jezus, ja, dit is een voorbereiding op mijn sterven. Op die momenten dat de Heer Jezus gaat lijden, dat hij daarmee bezig is. Op het moment dat hij heel dicht bij zijn volgelingen wil zijn, dan zie je dat hij met ze aan het eten is. Het Pascha natuurlijk. Waar de Heer Jezus van zegt, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te vieren. Vurig begeerd dit Pascha te eten voor eer ik lijd. En dan nu nodigt hij ze weer tot de maaltijd. En we herinneren ons dat tijdens die Pascha-maaltijd de Heer Jezus vertelde over zijn lijden en zijn sterven. En de Heer Jezus die zegt daarbij, waar ik heen ga, kun je nu niet volgen. Lees het maar na in Johannes 13. Waar ik heen ga, kun je nu niet volgen. En dan zegt Petrus van, Heere, ik zal mijn leven voor u inzetten. Maar de Heer Jezus zegt, nee, je zult niet kunnen. En als we de geschiedenis in Marcus lezen, dan zegt Petrus: Heren, als zullen allen u verlaten, ik geenszins. Dan vergelijkt hij zich met de anderen. Hij zegt eigenlijk van: Heren, deze mensen, kan me voorstellen dat zij u zullen verlaten, maar ik niet. Ik niet, ik blijf u navolgen. Ik ga met u mee. Ik ben bereid mijn leven op te geven. Maar Petrus had het niet gekund. En we kennen allemaal de trieste geschiedenis. De Heer Jezus voorzegt zijn verloochening en hij verloochent hem 3 keer. En dan zitten ze weer bij de maaltijd. Hier aan het strand. En dan komt Jezus 3 keer met de vraag: Simon, zoon van Johannes, heb je me waarlijk lief? En dan voegt de Heer Jezus daar iets aan toe. Hij zegt: meer dan deze. De Heer Jezus maakt een nieuwe vergelijking. Of hij opnieuw een vergelijking. Petrus had zichzelf vergeleken met de anderen. Als zullen alle u verlaten, ik niet. En nu maakt de Heer Jezus die vergelijking. Heb je mij waarlijk lief meer dan deze? Petrus had hem op het cruciale moment verloochend. En nu moet hij zich weer vergelijken met die anderen. Ze waren niet beter of slechter. En de meesten waren inderdaad weggevlucht. Petrus en Johannes waren van verre gevolgd. En die waren tot aan het huis van de hoge priester gegaan. Die waren daar naar binnen gegaan. En dat hadden de meesten niet gedurfd. En we willen onszelf zo graag vergelijken met anderen. Maar dan het liefst met anderen die het net wat minder doen dan wij. Die net wat minder ver gaan in hun toewijding misschien. Ogenschijnlijk. Met anderen waar we ons gunstig mee kunnen vergelijken. Dat is een vergelijking die we graag maken, want dan steken wij automatisch gunstig bij af. Maar is dat de juiste vergelijking? De Heer Jezus vraagt aan Petrus: heb je me waarlijk lief? Die liefde die gaat veel verder dan een willekeurige vergelijking met een ander. Niet met die anderen die weggerend waren, die 9. De Heer Jezus wil veel verder gaan. Petrus moest zich ook vergelijken met Johannes. Johannes was met hem naar binnen gegaan. Of liever gezegd, Johannes had hem zelfs naar binnen gehaald. Die had toestemming gevraagd dat Petrus ook naar binnen mocht, daar in het huis van de hoge priester. Zoals we dat kunnen lezen in het Johannes-evangelie. Dus, en Johannes was daar ook geweest en die had de Heer Jezus niet verloochend. Dus eigenlijk steekt hij er al niet zo goed bij af als hij zich vergelijkt met Johannes. Maar Petrus beseft, denk ik, dat de Heer Jezus nog veel verder gaat. Hij moet zich niet vergelijken met anderen. Hij moet zich vergelijken met zijn eigen intentie. Hij wilde de Heer volgen, maar dat had niet gekund. Hij moest een vergelijking maken tussen zijn intentie en zijn daden. Heel interessant dat de Heer Jezus gezegd had tegen zijn discipelen: waar ik heen ga, kunt ge me nu niet volgen. Dat lezen we in Johannes 13. Nu niet. De Heer Jezus had helemaal niet gevraagd aan hem om te volgen naar het kruis. Dat was op dat moment niet aan de orde. Hij wist dat hij het niet zou kunnen. En de Heer Jezus had het dan ook niet van hem gevraagd. Het was de weg die de Heer Jezus alleen moest gaan. De Heer Jezus vraagt om een nieuwe vergelijking. Wij moeten ons niet vergelijken met anderen. Wij moeten ons vergelijken met de Heer Jezus. En dan niet om te proberen te zijn zoals de Heer Jezus, want dat kunnen we niet. Maar wel zoeken dat de Heer Jezus in ons gezien mag worden. Dat hij ons leven verandert. Dat hij ons leven in zijn hand neemt. Dat wij ons leven zo in zijn hand leggen. Dat hij in ons kan werken. En ons kan leiden waar hij wil. We moeten een nieuwe vergelijking maken. Hoe vergelijken wij ons? Hoe verhouden wij ons tot Christus? En dan krijgt Petrus ook een nieuwe roeping. De Heer Jezus geeft hem een hele nieuwe roeping. We kunnen ons misschien de eerste roeping herinneren. Toen de Heer Jezus Petrus riep daar. Dat was ook bij een boot en aan het strand. En in die context van vissen. Toen zei hij tegen Petrus. Ik zal je visser van mensen maken. Dat was ook bij die eerste wonderbare visvangst. Je zult visser van mensen worden. Dat was zijn eerste roeping. Het was een beetje globale roeping. Vissen is ruig werk, dat kan ik u vertellen. Ik heb het gedaan, niet alleen met een lijntje, als ik dan in mijn kano alleen zat, maar in de 80e jaren toen wij daar in Empada werkten, in datzelfde gebied. Toen heb ik naast het gemeentestichtend werk dat we deden, heb ik ook een klein visserijproject, een ambachtelijk visserijproject heb ik gedaan. En ik ging wel met de vissers mee, ook om dingen uit te proberen, met netten. En ik kan zeggen, het was een ruig werk. Vissen uit het water trekken was niet het meest vriendelijke werk. En je gaat niet heel erg vriendelijk om met die vissen, eerlijk gezegd. Maar nu roept de Heer Jezus hem niet om visser van mensen te worden. Dat is hij wel. Er is natuurlijk dat evangelisatie gebeuren. Heel belangrijk. Maar de Heer Jezus die zet het nog een stapje verder. Hij zegt, hoed mijn schapen. Weid mijn lammeren. Weid mijn schapen. De Heer Jezus was de goede herder. Nu zegt hij tegen Petrus, je bent visser van mensen, maar je moet ook een herder worden. Hij roept hem om die taken op te pakken die Jezus ook uitvoerde. Jezus was de goede herder. En hij roept Petrus om een herder te zijn voor de kudde. Het is een nieuwe roeping. En een herder is een heel ander werk dan een visser. Heeft een heel ander werk dan een visser. Het is een werk waar je geduld bij moet hebben. Als die domme schapen weer een andere kant op gaan. Het is een werk waarbij je moet zorgen voor veiligheid voor de schapen. Je moet ze niet alleen maar zoals met vissen naar binnen sleuren. Je moet voor ze zorgen. Zoals een goede herder voor zijn schapen zorgt. Zijn leven inzet voor de schapen. Dat had de Heer Jezus gezegd toen hij sprak over de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor de schapen. Dus de Heer Jezus plaatst die roeping nu even in een ander licht. Diezelfde roeping. Maar hij geeft er een veel diepere dimensie aan. Hij moet voor die schapen gaan zorgen. En in feite moet hij zich met Jezus gaan vergelijken. Jezus, de goede herder die zijn leven inzette voor zijn schapen. Maar dan gaat Jezus verder. Hij heeft een nieuwe vergelijking gemaakt. Hij heeft Petrus een nieuwe roeping gegeven. Maar nu komt hij met een nieuwe navolging. De discipelen waren de Heer Jezus gevolgd. Ze waren overal achter hem aangegaan. En de Heer Jezus had hen geleerd. Ze waren discipelen, leerlingen. De Heer Jezus had hen voorgedaan hoe ze moesten werken, wat ze moesten doen, wat ze moesten spreken. Maar ze hadden vooral ook zijn leven gezien. Ze waren bij hem geweest. Ze hadden hem gevolgd. Ze hadden alles achtergelaten, zoals Petrus ergens zegt. En ze waren hem gevolgd. En dat was goed. De Heer ging voorop. Maar ze hoefden hem niet overal te volgen. Zoals ik net al zei. De Heer Jezus had gezegd, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Dat had hij gezegd voordat hij ging lijden en sterven. In de context van dat lijden en het sterven. Dat was een werk dat de Heer Jezus zelf moest doen. Alleen moest doen. En natuurlijk, het ging niet alleen maar over het lijden en het sterven, maar ook over de opstanding en over de hemelvaart. En over het feit dat hij daar bij de Vader is, aan de rechterhand. En nu roept hij de discipelen opnieuw tot navolging. Zoals hij ze geroepen had bij die boten vandaan om hem te volgen, om van hem te leren, roept hij nu om hem te volgen, maar op een nieuwe manier. Nu zegt hij tegen Petrus, toen gij jonger waart, omgordet gij uzelf en gij gingt waar gij wildet, maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. Petrus wordt geroepen tot herder, maar hij moet ook volgen. Zoals de herder zijn leven gaf voor de schapen, moet hij ook bereid zijn om te lijden. Zoals Paulus het zegt, om te lijden als een goed soldaat van Christus. De Heer Jezus vraagt hem om een hele radicale nieuwe vorm van navolging. Hij zegt, toen kon je niet volgen, maar nu vraag ik je om verder te gaan. Om mij te volgen, niet alleen datgene wat ik je vertel, om dat aan te nemen, om dat door te geven, maar zelfs om je leven in te zetten voor mij. Is dat niet vreemd dat de Heer Jezus dit tegen Petrus zegt? Want Petrus begrijpt onmiddellijk waar het op aankomt. Hij begrijpt dat de Heer Jezus het heeft over de manier waarop hij, Petrus, zijn leven zal beëindigen. Hij had gezegd, ik ga met u mee, ik volg u. Ik ben bereid mijn leven te geven voor u. Maar hij had het niet gekund. Dat kruis was een stap te ver geweest. En nu zegt de Heer Jezus, die weg die je niet wilde gaan, die je niet kon gaan, die zul je gaan als je oud wordt. Die zul je ook gaan. Die weg die ik gegaan ben, die zul je gaan. Niet dat Petrus voor onze zonde kan sterven. Maar hij kon wel zijn leven geven in dienst van Christus. En de Heer Jezus geeft aan, die weg zul je gaan. Is dat niet vreemd? De discipelen waren getuigen geweest van de opstanding. Nu was er toch overwinning? Zelfs over de dood? Nu kon toch die triomftocht beginnen? De overwinning was behaald? Zou niet alles nu glorieus moeten zijn? Hoe kon daar toch weer een kruis in voorkomen? Dat is wat veel mensen tegenwoordig ook lijken te denken. Het christenleven moet vooral aangenaam zijn, makkelijk en mooi. Dat zijn toch de zegeningen waar we als kinderen van God recht op hebben? Als we echt in zijn overwinning staan, dan moet het toch te merken zijn in onze omstandigheden, in onze gezondheid, in ons werk, in onze portemonnee, noem maar op. En sommigen hebben van het evangelie een welvaartsevangelie gemaakt. Maar Petrus begrijpt nu dat de Heer Jezus een hele andere weg wijst. Hij heeft het zo goed begrepen, denk maar later als hij daar een aantal weken later bij de tempelpoort komt en daar zit daar een verlamde. Die vraagt om een aalmoes. Petrus zegt, goud en zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, geef ik u. Petrus wist dat het niet ging om rijkdom. Petrus begrijpt nu dat Jezus vraagt om zijn leven. En is hij bereid die weg te gaan, deze nieuwe navolging? Deze radicale navolging. Ja, hij heeft beleden dat hij Jezus meer lief heeft dan die anderen. En de Heere meer lief hebben dan de anderen betekent blijkbaar ook meer voor hem moeten lijden. En dan zegt de Heer Jezus, volg jij mij. En dan ziet hij Johannes. En dan gaat hij zich weer even vergelijken. Hij valt daar weer in terug. Maar het is eigenlijk iedere keer, als hij dat doet, brengt hij zichzelf in de moeilijkheden. Heren, wat zal er met Johannes gebeuren? Moet hij ook zo weggaan? Of ben ik de enige? En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg jij mij. Dat is de radicale navolging. Niet om te kijken hoe het met anderen gaat. Niet om te kijken of het wel eerlijk is. Of een ander hetzelfde moet meemaken als ik. Of de Heer een ander op dezelfde manier zegent als ik. Of dat de ander meer gezegend wordt of minder gezegend wordt. Ogenschijnlijk, want de Heer zegent ons allemaal. Maar hij vraagt om een radicale navolging. Zijn wij bereid hem te volgen? Zijn we bereid om hem te laten zien door ons leven heen? Ondanks de dingen waar we doorheen moeten. Soms is dat lijden. Soms zijn dat moeilijkheden. Ik heb een jonge broeder in Guinea-Bissau die we tot de Heer mochten leiden. Enkele jaren geleden. Die volkomen door zijn familie verstoten werd. Omdat hij van de islam naar het christendom ging. En het was een strijd. We hebben het van heel dichtbij meegemaakt. Het was een worsteling voor die jongen. Je familie kwijtraken. Een familie die hem heel dierbaar was. Dat zagen we ook wel. Om dat te kiezen voor de Heer Jezus. En hoe hij onder druk gezet werd. Door zijn omgeving. Door zijn familie. Maar ook door het dorp. Zijn dorpsgenoten. Hoe hij uiteindelijk zelfs met de dood bedreigd werd. En toch voor Christus koos. Omdat hij wist dat de Heer Jezus hem geroepen had. Het zo duidelijk ervaren dat Jezus de waarheid was. En hij had zo duidelijk zijn stem gehoord dat hij hem moest volgen. Dat hij zich niet van de wijs liet brengen. En ik heb verschillende mensen gezien. Dat was een jonge man, maar ik ken ook een oudere man. In een dorpje afgelegen. Hij kende eigenlijk het evangelie niet zo goed. Alleen hoorde hij het af en toe op de radio. Het was een man die in zijn dorp iedere dag de mensen opriep tot het gebed. Tot het salaat. Vanuit de moskee. Een kleine moskee die daar was. Daar stond hij daar te roepen. Daarom was hij een man die geëerd werd in het dorp. Hij was niet een imam, maar hij was wel degene die tot het gebed opriep. Had een beetje een positie, het was een oudere man. En op een nacht had hij een droom. En in die droom riep Jezus hem. En ofschoon hij bijna niks wist van het evangelie, wist hij, dat is Jezus Christus. En hij is gaan zoeken. En hij is naar Gabuga gegaan, een stad daar in het oosten van Guinea-Bissau, een grote stad, naar een voorganger die hij op de radio gehoord had, van diezelfde stam, die het evangelie verkondigde. En hij is naar hem toegegaan, hij is tot geloof gekomen. Hij is alles kwijtgeraakt. Hij is zelfs uit zijn dorp verstoten. Alles hebben ze hem afgenomen. Hij kan daar niet wonen en leven. En wat moet dat pijn doen? En toch weet hij heeft Christus ontmoet. En hij heeft er alles voor over. Hij is Christus gevolgd. Radicale navolging. De handen uitstrekken en gaan waar je misschien niet wilt gaan. Soms vraagt de Heer dat van iemand. Hij vraagt niet diezelfde weg van ons, maar wel dezelfde radicaliteit. Hij vraagt niet van een ieder van ons om die weg van Petrus te gaan, om te sterven. Maar hij vraagt wel dezelfde radicaliteit. Zijn we bereid? Wat is onze intentie? Gaan we achter hem aan? Als het moeilijk wordt, en het wordt moeilijk, ook in onze samenleving. We merken dat het steeds moeilijker is om als christen te leven. Dingen die vanzelfsprekend waren in het verleden. Dingen die gerespecteerd werden in de kerk, die worden niet meer gerespecteerd in de samenleving. En zo makkelijk zijn we bereid om van, wat gek, het evangelie past niet meer in deze tijd. Het Gods woord past niet. En we gaan ons maar een beetje voegen naar die wereld om ons heen. Want ja, daar moeten we toch mee werken en leven. Maar de Heer Jezus vraagt, volg gij mij. Volg gij mij. Zijn we bereid op deze nieuwe manier achter hem aan te gaan? De schande niet achtende, zoals de Hebreeënbrief zegt, maar hem te volgen. Voor hem te leven. Voor hem te lijden. En zelfs, als het nodig is, voor hem te sterven. Ik moet altijd denken aan de jaren 90 was er die man in Iran die ter dood veroordeeld werd om zijn volgen van Christus. Uiteindelijk, door veel internationale druk, kwam hij vrij. Maar hij was niet lang vrij, want hij werd vermoord om zijn geloof. Iets wat hij eigenlijk wel verwacht had. Maar voordat hij vermoord werd, sprak hij over de goedheid van Christus. Waar hij alles voor opgegeven had, had niks meer. Als antwoord op deze goedheid, het feit dat Jezus Christus hem verlost had, zijn leven gegeven had, als antwoord op deze goedheid, heeft hij van mij gevraagd, zei deze man, dat ik mezelf verloochen en me volkomen aan hem onderwerp als zijn toegewijde navolger. Zonder vrees voor mensen, zelfs niet als ze mijn lichaam doden. Mogen wij ook diezelfde geest in ons hebben. We hebben een nieuwe roeping. Een nieuwe navolging in het voorbeeld van Petrus. Mag de Heer ons sterken, kracht geven om hem zo te volgen en trouw te zijn. Amen.